Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU Verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Beter. Welkom bij BNR Beter. De groep ouderen die veel zorg nodig heeft, die groeit gigantisch. Het aantal verpleeghuisplekken, dat groeit niet mee. Nu al wachten er 22.000 mensen op een kamer. En die wachtlijst die wordt alleen nog maar langer de komende tijd. Investeerders die spelen daar handig op in. Commerciële zorghuizen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe zit het daar met de kwaliteit van de zorg? En meer algemeen, waar kun je als hulpbehoevende ouderen nou eigenlijk goed terecht de komende jaren? Daar gaan we over praten met mijn gasten Hilde Verbeek, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Gespecialiseerd in de zorgomgeving voor ouderen. Welkom Hilde.
Dankjewel.
En Loek Winter, zorgondernemer en onder meer bestuurder van de ouderenzorg franchiseketen De Herbergier. Welkom Loek.
Dankjewel.
Om maar eerst even te beginnen, Hilde, pijnlijke vraag. Een gevulde portemonnee, is dat een garantie op goede zorg? Kun je dan gewoon betere zorg kopen als je meer geld hebt?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee.
Waarom denk je van niet?
Omdat goede zorg ook te maken heeft met hoe mensen met je omgaan, hoe de kwaliteit is, of ze goede kennis kunnen, houding hebben. En je kunt misschien wel kiezen uit meer gebouwen, mooiere gebouwen, maar ja, niet per se betere zorg.
Nee, want dat ligt in de handen van de mensen die er werken,
ja,
zeg
exact.
Jij. Loek, hoe denk jij daarover? Dikke portemonnee is?
Ik denk daar identiek zo over. Dus de zorg is in Nederland gelijk. Daar zijn ook gelijke tarieven voor. Alleen het wonen, dat kan variëren, maar dat is natuurlijk heel breed. Hè? Dat geldt vanaf je jonge jeugd tot als je meer geld hebt, dan kan je beter, groter, ander wonen.
Dan kan je luxe woonzorg.
Maar de zorg is in Nederland goed geborgd en gelijk.
Jullie zeggen allebei, die portemonnee maakt eigenlijk niet uit. Ja, voor de stenen. Aan de andere kant, als je natuurlijk die wat luxere woonvilla kunt permitteren, met een dikkere portemonnee, waar gewoon minder mensen zitten, is dus meer aandacht van het personeel. Ja, is dat niet automatisch een beetje een soort garantie op meer kwaliteit, Hilde?
Nee, het aantal medewerkers hangt niet samen met de kwaliteit van zorg. We hebben heel veel studies daarna bekeken en onderzocht. Want dat is een vaker misvatting. Hoe meer mensen, hoe beter er voor mij gezorgd worden. Het gaat er vooral over wat men met je doet. Wat voor kennis men heeft, hoe men met ze omgaat. En ook hoe bijvoorbeeld het teamklimaat, hoe de medewerkers zelf ondersteund worden.
Ja.
En je kunt misschien minder mensen hebben of minder medewerkers op minder ouderen. Maar dat betekent niet dat ze het beter doen.
Nee. Jij doet hier onderzoek naar, hè? Naar ouderenzorg in het algemeen. Nou had ik het al over heel veel commerciële initiatieven die eigenlijk in de laatste 10 jaar erbij zijn gekomen. Het waren er een kleine 100, nu zijn het er meer dan 500. Die commerciële initiatieven, leveren die betere zorg dan de verpleeghuizen die we al hadden?
Dat is niet bekend en de commerciële bestaat denk ik ook niet. Je ziet daar een hele grote diversiteit aan initiatieven. Wij hebben bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar relatief kleine zorgondernemers in een groene omgeving. Zorgboerderijen, ouderenlandgoed, dat soort zaken. Maar je hebt ook commerciële initiatieven die geënt zijn vanuit een vastgoedrendement of vastgoedprincipes.
Ja,
met buitenlandse investeerders, maar ook zorgondernemers die vanuit ideële overwegingen starten. Omdat ze denken, ja, ik zie het kan anders, ik ga het zelf doen.
Mm-hmm. En het feit dat er dus in zo'n korte tijd, in 10 jaar, zoveel commerciële plekken bij zijn gekomen, is dat zorgelijk?
Niet per se, zolang er goed toegezien wordt op de kwaliteit van zorg en wat men biedt.
Ja.
En ik denk dat er daar echt het gesprek over moet gaan van hoe bieden we nu die zorg en hoe ziet de gemeenschap eruit? Wat doen we? Hoe kijken we naar ouderen in het algemeen?
Want jij kijkt daar elke dag naar. Wordt die kwaliteit goed? Wordt er goed op toegezien en is die kwaliteit ook goed?
Ik denk in het algemeen wel. Zeker in Nederland hebben wij een relatief hoge kwaliteit van zorg. Dat hebben we eerder in Europees onderzoek ook kunnen aantonen. Ik denk dat het goed is dat er nieuwe spelers op de markt komen om steeds het klassieke systeem ook uit te dagen. Omdat ik denk dat we naar de toekomst toe echt anders moeten gaan kijken naar die verpleeghuiszorg.
Loek, hoe kijk jij hiernaar?
Identiek. Het is een politieke keus geweest om het aantal verpleeghuizen niet structureel uit te breiden. Een antwoord daarop is gekomen om in het private domein initiatieven te laten ontstaan. We hebben dus nu 7 grote ketens. De grootste keten heeft 108 huizen. We hebben zelf 52 huizen. En er zijn heel veel initiatieven die 2, 3 huizen hebben.
Maar je bent dus afhankelijk van die commerciële partijen die nu instappen, zeg je?
Absoluut.
Hilde, als ik had het net een beetje over dat kantelpunt. Dat dus je niet meer thuis kan wonen, maar dat je nog niet heel veel zorg nodig hebt. Wat zijn dan grosso modo de keuzes die je hebt als ouderen?
Als je grosso modo kijkt, nog niet per se heel veel keus. Er zijn wel heel veel nieuwe ontwikkelingen die ik wel toejuich. Bijvoorbeeld de knarrenhofjes die nu komen, waarin mensen meer in gemeenschappelijke vorm gaan samenwonen.
Maar ook echt die naam.
Ja.
Ja, ik wil niet in een knarrenhofje wonen. Ga gewoon alleen vanwege de naam. Ja. Nou, heb geen knar.
Nou ja, dat is ook voor mensen vanuit 50 jaar of ouder. En ik denk dat we als samenleving ook anders moeten gaan kijken naar waar woon je. In een heel mensenleven verhuizen we 7 keer gemiddeld. Ja. Maar als we ouder worden en onze behoeften veranderen, negeren we dat een beetje. Ook omdat je het niet wil zien. Het gaat over kwetsbaarheid. En niemand
maar het gaat zo'n knarrenhofje, wat jij noemt, het gaat dus om de woonvorm. Je bent met een groep ouderen bij elkaar.
Ja.
En je houdt een beetje zicht op elkaar. Maar daar is ook zorg aan verbonden?
Dat kan. En ik denk dat het ook belangrijk is, knarrenhofjes is één voorbeeld, dat we niet de verschillende generaties tegen elkaar opzetten. Hè? En dat je gewoon vanuit een gemeenschapsidee kan kijken. En daar wordt nu veel meer mee geëxperimenteerd.
Dus dat zijn die kleinschalige dingen? Maar je hebt maar ook dat nog steeds verpleeghuizen.
Ja, en soms wordt dat ook geïntegreerd. Bijvoorbeeld de live-in construct in Hilversum. Daarin heb je huurappartementen, maar is ook zwaardere zorg wat je kunt krijgen. En je ziet ook dat reguliere zorgorganisaties steeds meer samen gaan werken met gemeenten, met andere partijen, om dit soort initiatieven te realiseren. Ja. En dat gaat nog best wel langzaam van de grond. Maar ik denk dat het belangrijk is om vanuit die gemeenschapsgedachte te blijven kijken.
Ja, want ik hoor jou wel zeggen dat er eigenlijk nog best wel weinig keuze is.
Ja.
Wat mis
je
dan in het aanbod?
Nou ja, ik vind een heel mooi voorbeeld in Groningen, de Tirol. Daar is een school, een verpleeghuis, een revalidatiezorg en een sporthal in één gebouw. Dus allerlei verschillende doelgroepen, functies. En mensen krijgen daar verpleeghuiszorg met 24 uur.
Ja.
Maar ook de school daarnaast. En dat is echt, dat dient een hele gemeenschap. En ik denk dat we dat soort creatievere ideeën nog veel meer mogen uitventen.
Nee, dus jij pleit vooral voor meer variatie, voor ouderen in de woonvormen. Ja. Nou, je noemde al even als voorbeeld het knarrenhofje. Laat nou net onze redacteur Sterre ten Houten de Lange daar eens eventjes zijn gaan kijken.
Ik ben er in Zeewolde, Flevoland. En hier is de Molenhof gebouwd in 2018. Sinds 2022 wonen hier, oude knarren. Er zijn hier 16 koopwoningen en 7 huurwoningen. En die staan allemaal in een cirkel. Elk huis heeft zijn eigen tuintje en in het midden van de cirkel staat een hele grote gemeenschappelijke tuin, die nu trouwens vol met prachtige bloemen staat. De bewoners wonen, koken en slapen op de gelijkvloerse begane grond en ze hebben een zolder met een trap die geschikt is voor een traplift. Ik mag binnenkijken bij Theo en Marijke Kerkhoven. We lopen gelijk naar boven.
Ja, dit is natuurlijk niet pik en span opgeruimd.
Marijke staat de was op te hangen.
Hallo.
Dag, ik ben Marijke.
Ik ben Sterre.
Hallo,
Sterre. Theo laat mij zijn modeltrein zien.
De wissels goed zetten, want anders dan krijgen we gelijk een heftige ontsporing. Zo. Hij is 2,80 bij 1,30.
En hoe groot was hij thuis?
Dan was hij 5 meter lang en 2,5 meter.
Maar als ik het goed begrijp, wilde je niet naar het knarrenhof verhuizen, omdat je dan de trein moest afbreken.
Ja, dat was in eerste instantie wel het grote probleem voor mij. Dat ik zei, ja jongens, moet dat nu wel? Want wat moet ik hiermee?
Wat trok je uiteindelijk over de streep?
Nou, dat was meer het idee van mijn vrouw.
Ja, mijn moeder is 99 geworden. Maar in de laatste jaren was ze eigenlijk heel erg op haar kinderen aangewezen. En wij woonden heel ver weg en dat vond ik eigenlijk best wel heel bezwaarlijk. En dat wilde ik onze kinderen niet aandoen. Vandaar dat we zeiden ook van nou, het is gewoon fijn als je met een groep mensen ouder wordt en dan ook langer nog contact hebben met anderen. Mijn moeder was op laatst wel best wel alleen.
Hebben jullie een vlucht voorwaarts genomen tegen de eenzaamheid en niet zozeer voor de zorg die je zo meteen of nu al nodig hebt?
Ja, die zorg zit daar natuurlijk ook wel achter. Hè. Ik denk ook dat hoe ouder je wordt en hoe mobieler je samen met mensen dingen doet, hoe makkelijker dat gaat, hoe minder zorg je eigenlijk ook nodig hebt. We zien wel hier natuurlijk dat er wel zorg nodig is geweest al met mensen. Waardoor je dan ook makkelijker op mensen om je heen kunt terugvallen. En als je alleen maar kinderen hebt, of misschien helemaal geen kinderen, is dat best heel lastig.
Maar wat voor zorg kun je hier dan van elkaar verwachten?
Het helpen bij boodschappen doen. We gaan op honden uitlaten. Naar de dokter brengen en koken voor iemand. Dus dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Kijk, we gaan niet billen wassen, zoals Knarrenhof dat ook al steeds zegt. Want daar heb je professionele hulp voor. Maar gewoon al die dagelijkse dingen waarvan je zou doen met kinderen, zeg maar, als die in de buurt wonen. Ja, dat hoeft dan eigenlijk niet, want dat hebben we elkaar voor.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
We praten over de staat van de commerciële ouderenzorg in Nederland. Bij mij zorgondernemer Loek Winter en hoogleraar zorgomgevingen Hilde Verbeek. Loek, dat Knarrenhofje hoorden we net. Mooi initiatief natuurlijk. De herbergier, een van jouw initiatieven, die lijkt daar dus op. Maar hoe ziet die formule er precies uit? Want het is een franchise-formule, hè?
Ja, klopt. Dus de zorgondernemers, de zorgkoppels, die wonen op die locatie. Het zijn vaak verbouwde kerken, scholen, dus wat karakteristiekere panden.
Ja, maar de directeuren van die keten, van dat zorghuis, die wonen dus inpandig.
Ja, dus het zijn een zorgkoppel, dus man en vrouw of man en man, dat zijn koppels. Ja. Ook met hun gezin, wonen in een appartement, meteen annex aan de woning van 18 tot 20 dementerende. Ja. Dus ze kennen elkaar ook heel goed. En ze zijn als het ware een soort thuis, een familie.
En de herbergier zijn
de
ze.
De herbergier zijn
maar ze. Maar ze zijn er dus 24 uur per dag. Je kunt niet 24 uur per dag een oogje in het
vullen. Nee, maar ze hebben ook ondersteunende medewerkers. Ongeveer tussen de 15 en de 20. Dat kunnen in personen wat meer zijn. Maar FTE is dat eigenlijk 1 FTE per bewoner. Dat doen we al 15 jaar. Ja. De zorgkoppels die wonen en die zijn er alle uren van het jaar. Mm-hmm. Dus als je er komt, dan voel je een betrokkenheid. Er springen de tranen van in je ogen. En ze kennen gewoon al die bewoners. Ze kennen de familieleden. Ze kennen ze zorgen eigenlijk gewoon thuis.
Okay, maar
dus wij leggen ook echt accent op welzijn, op thuis zijn. Dus als ze een hond hebben, nemen ze de hond mee. Alleen, het zijn mensen die niet meer in zelfstandigheid kunnen wonen, maar die dus elkaar helpen. Ja. Dus eigenlijk vergelijkbaar met een Knarrenhof. Alleen dan mensen die ook echt een zorgvraag en een probleem hebben.
Ja, precies. Want ik vroeg me dus af, hoe zwaar kan die zorg worden? Kun je alles aan?
Nou, uiteindelijk komen mensen in een herbergier wonen gedurende een aantal jaren in de laatste fase van hun leven. En de ervaring leert dat ze er ook eigenlijk altijd blijven. We hebben een heel strikt beleid dat we zo min mogelijk medicatie geven. Dan blijven mensen vitaler en we betrekken ze zoveel mogelijk in het dagelijks leven. Dus koken en met de tuin en een wandelingetje maken. Dus we proberen de vitaliteit maximaal
op orde te houden.
Op orde te houden. En dan blijkt dat mensen ook heel veel samen willen doen. En als ze in de laatste fase teruggaan naar hun eigen kamer of studio, dan is dat vaak ook de laatste fase van het leven.
Ja, maar Hilde, daar hebben veel mensen dan echt zware zorg nodig. Hè? Mensen die misschien zelf niet meer uit bed kunnen komen, die niet meer naar het toilet kunnen, die katheterisatie nodig hebben. Is dat inderdaad iets, die zware zorg, die bij veel commerciële partijen wel geboden kan worden? Of is dat dan eigenlijk een brug te ver?
Ja, dat kan. We hebben geen cijfers over het verhuizen wat net ging. We hebben nu een groot landelijk onderzoek daarnaar opgezet. En daarbij vallen twee dingen wel op. Eén, in de reguliere zorg verhuizen mensen ook vaak. Bijvoorbeeld de eerste half jaar of in een kleinschalige vorm waar het ook niet altijd kan geboden worden. Dus het is de vraag, is het meer of minder? Er zijn geen cijfers over. En wij proberen die nu te verzamelen. Het is ook een punt, kijk, hoe actiever je mensen houdt, wat in de herbergier voorop staat of in de Knarrenhofjes, het actief dagelijks leven. Vraagt ook wellicht andere zorg. En dus het is ook de manier hoe je een en ander inricht, hoe het leven van mensen eruit ziet.
En kunnen jullie, Loek, daarin dan maatwerk leveren binnen de herbergier, als er wel iemand is die dus echt 24 uur per dag zorg nodig heeft?
Ja, maar er is een accentverschuiving aan de gang van zorg en medicaliseren van levensfase naar een vitaal leven en zo lang mogelijk elkaar ondersteunen. En Even los van dat het veel fijner is dat mensen het als een hogere kwaliteit van leven ervaren, zijn het aantal professionele medewerkers, ze zijn er niet meer. Ik ben een paar weken geleden in Japan geweest en dan gaat de bevolking terug van 120 naar 80 miljoen. En dan zie je heel veel 80-jarigen die nog achter de kassa zitten, die chauffeur zijn in een taxi.
Ja.
Het aantal medewerkers, dat is er niet meer. Dus een actieve participatie in de samenleving en ook met elkaar.
Ja.
Als je dus, net zoals in de Knarrenhof, zoals die mevrouw dat heel treffend zegt, dat is toch onze toekomst.
Maar wat zeg je nou eigenlijk dat we dus eerder doodgaan dan?
Want, nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, nee.
Alleen
dat we meer voor elkaar gaan zorgen.
Ja?
En dat de vitaliteit en het leven en het welzijn meer op de voorgrond komt dan.
Ja, dat snap ik. Alleen daarna komt er waarschijnlijk bij heel veel mensen een moment dat ze die echt zware zorg nodig hebben. Natuurlijk wil je het liefst in de herberg hier dan blijven wonen.
En dat lukt eigenlijk bijna altijd. Dus ik zou de percentage niet kennen, maar als ik me nu vraag, zou ik zeggen 95% of meer.
Ja.
Het is zelden of nooit dat mensen in de laatste fase met gillende sirene naar een ziekenhuis gaan of naar een verpleeghuis.
Mm-hmm.
Dus dat wordt met de medewerkers en de zorgkoppel die er wonen, wordt het eigenlijk altijd opgelost. En dat wordt zeer op prijs gesteld.
Is dat zo, Hilde?
Ja, we hebben onderzoek gedaan in die zorgboerderijen. En daar zie je dat van het dagelijks leven hebben we geobserveerd van de hele dag, 24 uur. En je ziet dat die zorghandelingen, die technische handelingen, maar 5% van de hele dag beslaan. Dus dat kun je gewoon inregelen en organiseren. Dat betekent niet dat het bij alle aanbieders aanwezig is. Dus
nee.
Ik vind wel dat mensen kritisch moeten kijken. Want soms wordt er meer beloofd dan dat er geboden kan worden. Maar het hoeft zeker niet.
Nee. Loek, dan dat personeelstekort waar je het al eerder over had. Je hebt een commercieel huis. Kan jij je personeel meer betalen dan in een regulier verpleeghuis?
En nou, dat is niet aan de orde. We betalen ongeveer hetzelfde. Alleen medewerkers vinden het fijner om in een kleinschalige omgeving te werken, in een thuisachtige omgeving, dan bij een instituut waar ze barcodezorg moeten leveren. Je mag 12 minuten dit doen, 16 minuten dat. Hè, waar het allemaal strak geregeld is.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk nooit problemen om medewerkers te vinden. We hebben ook een heel laag ziekteverzuim.
Mm-hmm.
Dus die betrokkenheid die uitgaat van de zorgkoppels die er wonen, dat zit eigenlijk vaak ook in het hele team.
Ja. Wat kost het voor een oudere om in de herberg hier een kamer of een appartement te huren?
Ja, als je in Nederland zorg nodig hebt, dus ouderenzorg, dan moet je sowieso een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van je inkomen.
Ja.
Dat varieert tussen de 200 en 2000 euro per maand. Hè, dus ook in een verpleeghuis, daar heb ik het nu even over. Dan de private aanbieders, dat varieert enorm. Van hele dure aanbieders tot van 5000 euro per maand tot, laten we zeggen, 1000, 2000 euro per maand.
En wat is het bij jou?
Wij hebben 20 bewoners waarbij het gemiddeld 2100 euro betaald wordt.
Per maand.
Dat is dus vergelijkbaar met de eigen bijdrage in een verpleeghuis. Maar wij hebben, omdat wij vinden dat we een voor iedere Nederlander zijn, ook 3-4 AOW-kamers. Dus mensen die een smalle beurs hebben.
Ja, ja.
En de andere mensen betalen iets extra bij. En dat samen telt op.
Waarmee
tot
je ook weer een gemêleerder gezelschap krijgt. Dat je niet in je elitaire bubbel zit.
Zeker. En dat doen we al 15 jaar. En dat gaat echt heel goed.
Oké. Okay. Hilde, is het inderdaad zo dat daarmee eigenlijk wat Loek aanbiedt met de herbergier niet eens zo heel veel duurder is dan reguliere verpleegzorg?
Ja, dat denk ik ook. Om onze studies, weer naar die zorgboerderijen, zien we dat de kosten vergelijkbaar zijn. Men zit ook in hetzelfde systeem.
Mm-hmm.
Dezelfde toezicht, wat ook aangegeven werd. Dus dat kan. Alleen zie je wellicht dat andere keuzes gemaakt worden in waar geld naartoe gaat. En vooral hoe medewerkers ondersteund worden en hoe het werk wordt ingericht.
Ja, daar noem je natuurlijk wel iets. Want zorgondernemers die zien dus blijkbaar wel hel in dit soort kleinschalige initiatieven.
Ja.
Er is gewoon heel veel vraag naar. Investeerders die springen er de laatste jaren volop in. Er is blijkbaar goed geld aan te verdienen. Kijk ik jullie allebei maar even aan, Loek en Hilde.
Nou, het gaat. Dus onderscheid vind ik tussen verdienen en renderen. Dus
wat is het verschil?
Nou, laat ik zeggen, het draait gewoon rond. We hebben gezonde marges. Maar het is geen ICT waar je enorme koerswinsten kan maken of aandeelhouderswaarde kan ontwikkelen.
Maar waar behaal jij de winst? Op de zorg of op de stenen?
De stenen zijn niet van ons, ze zijn van de woningcorporatie. Dus eigenlijk, we hebben 200 huizen in totaal. Dus ook dezelfde formules voor de Thomashuizen. Daar is het eigenlijk mee begonnen 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Waarbij een zorgkoppel woont met 8 jongeren met een beperking. Dus gehandicapte En dus we zijn later met de herbergier begonnen voor dementerende ouderen. Mm-hmm. De gebouwen zijn eigenlijk allemaal eigendom van de woningcorporaties. Dat zijn hele goede huismeesters. Die zorgen goed voor het vastgoed en voor het onderhoud.
Ja. Maar waar begin jij dan aan?
Nou, we hebben de zorgkoppels hebben een inkomen dat ietsjes hoger ligt dan in de reguliere zorg. Maar ze zijn ook alle uren van het jaar verantwoordelijk.
Ja.
De zorgmedewerkers verdienen hun salaris zoals ze elders ook verdienen. Maar ze hebben meer tevredenheid en ook wat meer flexibiliteit in invulling van werktijden.
Ja.
En wij doen de ondersteunende diensten, website, financiering regelen, zorgondernemers selecteren, dus de back-office kant. En daar maken we een gezonde marge op. Dus overigens is het allemaal transparant. Het is allemaal inzichtelijk op onze website. Publiceren
zie je de marge
allemaal,
die...
Ja. En het varieert. Er zijn ook partijen die zich echt op het vastgoed richten.
Precies, want daar kan je ook als belegger instappen. Dat je mee betaalt aan een zorginstelling.
Ja, en toenemend komt daar ruimte omdat... of ontstaat daar eigenlijk een mogelijkheid... omdat de woningcorporaties zich een beetje terugtrekken van... dit type vastgoed, omdat er ook mensen zitten met een pensioen. En de woningcorporaties gaan eigenlijk voor de zwakkeren in de samenleving. Mm-hmm. Dus er komen toenemend partijen die zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed als investering zien. En die hebben dan een beperkt eigen rendement van 5%, direct rendement van 5%. En een indirect rendement dat fluctueert natuurlijk met de prijzen van de... Maar uiteindelijk voor de ondernemers, voor degene die het organiseert, dat zijn wij dan. En voor de vastgoedeigenaren is het een rendabel model.
Ja, Hilde, is er een gevaar dat de ouderenzorg toch wel een soort melkkoe wordt?
Ja, maar dat is in de zorg algemeen. Niet alleen de ouderenzorg, ik denk ook ziekenhuiszorg. En we moeten goed afvragen, wat willen we daarmee? En ik denk niet dat de zorg de sector is om grote winsten te behalen. Het gaat vooral om het leven van mensen. En om dat op een goede manier vorm te geven.
Eens, waar veel vraag is, daar valt ook geld te verdienen.
Ja, dat vind ik een ingewikkelde. Ik denk, zoals meneer ook schekt, je kunt er een goede boterham van verdienen. En ik denk dat dat het meest belangrijk is. En dat er wat alternatief komt en wat perspectief voor mensen. En ook omdat ik denk, en nu gaat het vaak vanuit een negatieve kant, maar dat biedt heel veel op voor mensen. Positief. Volgens mij wordt het leven gewoon beter en zorgen we ook beter voor onze ouderen.
Loek?
Ik wil er iets over zeggen. Natuurlijk heeft ondernemerschap mensen investeren en er is een rendement op. Maar in de traditionele wereld, gaat er ongelooflijk veel geld weg aan bureaucratie. Denk aan gestapeld toezicht, aan consultants. Het is vaak misselijkmakend.
Ja.
En waar ondernemers voor kiezen is voor toch meer klantoriëntatie. De klant wordt beter bediend. En in dit nieuwe gebied van dementiezorg, wat 30, 40 jaar geleden nauwelijks bestond, zie je ook een differentiatie. Dus mensen die veel geld hebben, die wonen wat luxer, die hebben wat grotere appartementen. Maar uiteindelijk, op het eind van het leven, als je dementerend bent, maakt het ook allemaal niet meer zoveel uit. Of je professor geweest bent, of dat je... op de vuilniskar gefunctioneerd heb je hele leven. Dus het komt ook weer heel mooi dicht bij elkaar.
Ja. Tot slot, waar gaat het wat jullie betreft naartoe? Waar worden wij straks oud? Hilde?
Ik hoop dat we de omgeving goed inrichten, dat je nog betekenisvolle activiteiten kunt hebben. Dus met groen, met naar buiten, met dieren, ook in de stad. En daar zijn volgens mij heel veel verschillende mogelijkheden voor. Omdat juist die omgeving heel ondersteunend kan werken. Dus ik hoop dat er heel veel verschillende soorten vormen zijn, maar waarbij wel overal die activiteit en dat gewone dagelijks leven centraal staat.
Loek, wat denk jij?
Meer wonen en welzijn in de wijk. En minder professionele zorg.
Hartelijk dank, Loek Winter, zorgondernemer en bestuurder onder meer bij de herbergier. En Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen. Dit was BNR Beter voor deze week. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify of de BNR-app. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende keer.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.